Goedemorgen, lieve broeders en zusters.
Goedemorgen,
lieve broeders en zusters. Ik dank de voorganger en zijn vrouw, broeder Tim en zuster Lucien, voor het vertrouwen. En ook de gemeente van de Nijmegen, dat ik vandaag een boodschap mag brengen. Ik ben wel verrast dat zij er wel net zijn. Want zij, nee, wij zijn er niet. Ah, jammer. Maar ik ben toch blij dat zij ook weer hier zijn. Ja, mijn vrouw en ik voelen ons hier thuis. Het voelt als een tweede thuisgemeente. En vele kennen we persoonlijk. En het geeft een veilig en vertrouwd gevoel. En we voelen ook dat het wederzijds is. En ik wil u ook bedanken voor al uw gebeden voor ons. Ook wij gedenken de gemeente in onze gebeden. En deze morgen wil ik in het kort met u bekijken naar het verbond van God. En als begintekst wil ik met u lezen Matteüs 5, vers 8. En daar staat: zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Ja, gaat u maar zitten.
Amen.
En een andere vertaling zegt: gelukkig zijn de reinen van hart, maar het gaat om de lading van de woorden van de Heere Jezus. Zalig, dat is verbonden aan zaligheid. Dat is verbonden aan de eeuwige zaligheid, verbonden aan de Heere Jezus. Want Hij geeft ons die zaligheid. Een goede vertaling zou van zalig zou eigenlijk zijn: eindeloos, gelukkig en gered. Zalig door de Heere Jezus, door zijn bloed. We hebben vergeving ontvangen. We hebben vrijmaking ontvangen. We hebben zijn vrede in ons hart. En wat is de reden of het argument waarvoor wij die zaligheid hebben ontvangen? Dat is dat wij God mogen zien. Dat wij God zullen zien van aangezicht tot aangezicht. En ik heb gehoord dat een van de grootste zegeningen van God is dat we in de ogen van de Heere Jezus mogen zien. Kent u de getuigenis van Betty Baxter? Als kind, was 11, 12 jaar, was ze verlamd geraakt. Wervels in haar wervelkolom, die waren zichtbaar verminkt, grote knopen. Ze kon alleen maar liggen, ze was van haar nek naar beneden, verlamd. En ze kwam in een coma terecht. Maar daarvoor had zij een ontmoeting met de Heer Jezus. En hij zei: op 24 augustus om 3 uur zal ik je genezen. En zij kwam in een coma terecht. En de doktoren zeiden van dat zij de herfst niet eens zou halen. Maar zij kwam weer uit de coma. En die 24 augustus kwam maar dichterbij. En toen was het 23 augustus. Toen zei ze aan haar moeder: mama, koop voor mij de mooiste kleed, de mooiste jurk. En de moeder, die had ook de stem van de Heer gehoord. Dat hij haar op 24 augustus zou genezen. Dus de moeder had voor haar een hele mooie jurk gekocht. En ze nodigden een aantal vrienden uit. En ze zeiden van: kom maar om 2:30 om het wonder te zien. Maar ze kwamen al om 2 uur binnen. En ze zeiden van: ja, we hebben geloof. En we willen alles meemaken. En inderdaad, om 3 uur kwam er een wolk in de kamer. En uit de wolk kwam de Heere Jezus. En de Heere Jezus keek Betty Baxter aan. En hij pakte haar. Hij pakte haar handen. Hij pakte haar voeten, haar benen, haar rug. En alles werd genezen. Binnen 10 seconden was zij totaal gelezen. En later had zij getuigd wat het meeste indruk op haar had gemaakt. Het was niet eens de genezing, maar het waren de ogen van de Heer Jezus. Het zijn het zien in die lieflijke ogen van Jezus. Ze zei, laat mij maar weer verlamd worden, als ik maar in de ogen van mijn Heer mag zien. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Ik wil met u naar het boek Hebreeën. Dat is een mooi boek, waar eigenlijk alles in staat. Over het verleden, over de huidige situatie en over de toekomst. En velen zeggen dat apostel Paulus dit boek heeft geschreven. Dit boek wijkt dan wel af van de brieven die hij geschreven heeft. Want Paulus introduceert zichzelf altijd en aan het eind groet hij. En sommigen menen dat dit boek geschreven is door de Heer Jezus zelf. Want in het eerste vers staat dat de Heere God op vele wijzen heeft gesproken tot de mensen, via engelen, via profeten. Maar in de laatste dagen spreekt Hij persoonlijk tot ons. Dat staat in vers 1. En in de grondtekst staat zelfs dat de Heere Jezus tot ons gesproken heeft als door zoon, of niet eens een lidwoord. De Zoon van God, de Heere Jezus Christus, spreekt rechtstreeks tot ons. En ik ben heel voorzichtig om te zeggen wie dit boek geschreven heeft, maar wat ik wel weet, en dat is het belangrijkste, dat dit boek geschreven en geïnspireerd is door de Heilige Geest. Ja, aan het eind van de Hebreeënbrief staat ook dat wij onze voorganger gehoorzaam moeten zijn en onderdanig. Want zij waken over de zielen. Dus wat de voorganger hier beleeft, laat dat een lust zijn voor hem en voor zijn vrouw. En niet een last. Ja, niet de voorganger lastigvallen met gemopper en anderen beschuldigen van jullie moeten hem of haar maar bestraffen. Maar laten wij bidden voor de voorganger, voor de opening van het woord, dat u gevoed wordt voor zijn welzijn en zijn gezin. Maar dat doen jullie toch wel, hè? Ik hoor een flauw amen. Amen, hè? Ja, ik weet het toch wel zeker. Ja. Wat is nu verbond? Wat is nu de definitie van verbond? Een verbond is een verdrag. Een verbond is een vereniging, een overeenkomst, een pact. En een verbond zijn ook de leden van een verbond. Een verbond is een officiële verdrag, overeenkomst, waaraan twee partijen zich aan moeten houden. En in de Bijbel wordt veel over verbonden geschreven. Je hebt het huwelijksverbond dat de Heer God heeft ingesteld. Maar het meest is geschreven over de verbonden van God met de mensen. En zo had God een verbond met Noach gemaakt. Hij was als enige overgebleven die in God geloofde en hij kreeg genade van God. En God gaf hem de opdracht om een ark te bouwen. En uiteindelijk, na 120 jaar, was de ark af. En de Heere God liet een zondvloed over de aarde komen. En het leven op aarde werd vernietigd. Maar er was behoud in de ark. De dieren die daarvoor als een machtige hand van God twee aan twee in de ark geleid werden. En het gezin van Noach, die gingen in de ark. En ze werden allen behouden. Ja, dat was het verbond tot behoud van het hele gezin van Noach. En na 40 dagen hield de zondvloed op. En het water zakte uiteindelijk. En de dieren gingen eruit en Noach ging eruit. En Noach bracht een offer aan God. En God gaf een nieuw verbond. Weet u wat voor verbond dat is? Heel stil in de gemeente. Wat voor verbond? God gaf een nieuw verbond voor de mensheid. Als u het ziet, dan ziet u het. Ja, het was die prachtige regenboog. Ja, een paar weken geleden waren we op de Horstakker in Nijmegen. En de zon scheen en het regende. En vanaf de 6e verdieping was er een mooi uitzicht over Nijmegen. En daar kwam een mooie, duidelijke regenboog. En vanuit de flat gezien, dan begon hij vanaf de Waalbrug. Een hele mooie grote boog. En het eindigde bij de McDonald's. Bij Malden. Ja. U denkt zeker van dat ik naar McDonald's was gegaan om de kruik met munt, gouden munt te halen. Nee. Bij de Mac raak je meestal een paar euro kwijt. Maar ik wil met u een aantal versen bekijken van hoofdstuk 7. 8 en 9. Leest u thuis de hele hoofdstukken 7, 8 en 9. Doet u maar 10 ook nog erbij. En broeder Tim zal volgende week over horen. En leest u de hoofdstukken biddend. En veel zal er door de Heilige Geest verduidelijkt worden. En ik weet zeker dat u gezegend zal worden. Het gaat om het oude verbond. En het nieuwe verbond van God met het volk van Israël. De Heere God heeft altijd het beste voor met de mensheid. En in bijzonder voor het volk van Israël. Ze waren in slavernij in Egypte. En God hoorde het gekerm van het volk van Israël. En God stuurde de Heere God stuurde een verlosser. Een leider in de persoon van Mozes. En later, toen zij bevrijd waren, gingen ze naar de woestijn. En in de woestijn kreeg Mozes de opdracht om een tabernakel te bouwen. Dezelfde wat hij in de hemel had gezien. Dus er was een tabernakel op aarde en er is een tabernakel in de hemel. En de Heere God had het volk zo lief dat hij hem met een machtige hand uit Egypte had gehaald. Wonderen en tekenen hadden plaatsgevonden. Ja, en Israël was zijn oogappel. Komt u maar aan uw oogappel. Dat doet pijn, dan verdedigt u zich meteen. En dat is Israël, dat is het oogappel van God. En op het hoogtepunt liet hij Mozes een arke des verbonds maken. Het verbond met het volk dat hun zonden elk jaar vergeven zouden worden en verzoend zouden worden. Als het bloed van een dier zou vloeien. En de hoge priester zou dan verzoening doen. 1 keer per jaar. En de Heere God liet de 2 stenen tafels met de wetten en geboden in de arken des verbonds zetten. Maar al gauw bleek dat het verbond niet goed was. En lag het aan het verbond? Nee. Lag het aan de wet van God? Ook niet. Het lag aan de mensen die zich niet aan de wet konden houden. Ze konden de wet niet volbrengen. De jaren, de eeuwen daarna ging het gewoon bergafwaarts met de mensen. De mensen werden lichtzinnig. De priesters die kwamen met vreemd vuur. Alleen het vuur van God mocht bij het altaar komen. Maar ze gebruikten vreemd vuur. En de priesters, de zonen van Eli, van de hoge priester Eli, zij maakten misbruik van hun priesterambt en ze persten het volk af. Zij wilden eerst het offer wat zij gaven, de mensen, wilden ze eerst het beste van het beste willen ze voor zichzelf houden. De haascarbonade of zo. Ze wilden gewoon alles zelf eerst eten en de rest gingen ze offeren. Dus ze maakten misbruik van hun plaats. En daarnaast gingen ze ook met vreemde vrouwen naar bed. Dat waren de priesters. Dat is wat de priesters al deden. Laat staan het volk. In het begin gaf het volk nog het beste van het beste. Maar uiteindelijk kwamen ze offers brengen met kreupelen en zieke dieren die ze toch makkelijk konden missen. En ze hadden er zelf toch niets meer aan. Ja, op den duur kon de Heere God het niet meer aanzien. Brandoffers en slachtoffers behaagden hem niet meer. En het bloed van die dierenoffers konden de zonden van het volk ook niet wegnemen. Ja. En hoe mooi en schitterend de arke van het verbond was. God kwam met een belofte, met de belofte van een nieuw verbond. Een nieuw verbond, niet alleen voor het volk van Israël, maar voor alle mensen. En de Heer God kwam met een nieuw plan, een nieuw verbond in zijn Zoon Jezus Christus als de nieuwe hoge priester. De mensen konden niet gered worden door de Levitische priesters en hun wetten. Daarom stuurde de Heer God een nieuwe priester naar de orde van Melchizedek. Dat was ook een priester van de Allerhoogste God. En als God een nieuw soort priester stuurt, en dat kunt u allemaal lezen in hoofdstukken 7, 8 en 9. Als God een nieuwe hoge priester stuurt, dan moet zijn wet daardoor ook veranderd worden. Dus niet meer de generatie van Aaron, want de hoge priester ging van vader op zoon, dat is de Levitische hoge priesterschap. Het oude systeem, waar dat in voorkwam, omdat men tot de stam Levi behoorde, was opgeheven omdat het niet werkte. De mensen konden niet gered worden. En het lukte ook niemand om met God in het reine te komen. En weet u wanneer de hoge priesterschap van het oude naar het nieuwe was overgegaan? Dat was op het moment dat Jezus terecht stond tegenover de overpriesters en de hoge priester en de ouderlingen tegenover de grote raad. En toen Jezus verklaarde dat hij Gods zoon was, toen scheurde de hoge priester Caiaphas zijn kleren. En daarmee, en waarschijnlijk zonder dat hij het wist, was het ambt van de hoge priester van het oude verbond voorbij. Want er staat in Leviticus 21 vers 10 dat, dat is volgens de wet, mocht de hoge priester nooit zijn kleren scheuren. Dus dat was het moment. Dus aan de ene kant, ja, vroeger ging de hoge priester één keer per jaar het allerheiligdom in om eerst verzoening voor hemzelf te doen. En daarna voor het volk. Maar de Heer Jezus, hij was zelf zonder zonde. Hij was onschuldig en heeft verzoening gedaan. Voor u en voor mij, voor alle mensen en voor eeuwig. Dus aan de ene kant, het oude verbond en aan de andere kant het nieuwe verbond. Aan de ene kant was het Mozes en de wet. En Mozes was ook een zondaar en hij was ook een dienstknecht. En in zijn drift had hij iemand gedood. En Aaron was ook maar een mens. Toen Mozes met God sprak op de berg En het volk ongeduldig was, toen verlangde het volk een God dat ze konden zien. En ze vroeg aan Aaron, geef ons een God die wij kunnen zien. En Aaron liet zich verleiden en hij maakte een gouden kalf. En het volk begint een grote zonde. En het aanbad het gouden kalf, mede door Aaron. Hij moest juist bemiddelen tussen God en zijn volk. Maar hij liet het volk het gouden kalf aanbidden. Mozes en Aaron, ze waren vertegenwoordigers van het oude verbond. Maar de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, het vlees geworden wordt, het lam dat de zonde van de wereld op zich genomen heeft, is de hemelse hoge priester geworden, van het nieuwe verbond tot in eeuwigheid. En Jezus Christus is zoveel voortreffelijker geworden in zijn bediening dan Mozes en Aaron. En met het nieuwe verbond kan hij ook een betere bemiddelaar zijn. En de beloften van het nieuwe verbond kunt u ook lezen in Jeremia 31. Maar die woorden die worden ook aangehaald in de Hebreeënbrief. En ik wil met u lezen Hebreeën 7 vers 21. Hebreeën 7 vers 21. Een nieuw verbond met een eedzwering. Ik zal het even voorlezen. Maar hij is geworden met het zweren van een eed door God, die tegen hem gezegd heeft, de Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. U bent priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Ja, een verbond dat kan bekrachtigd worden met handtekeningen of met een zegel. Maar hier in dit nieuwe verbond heeft God het bekrachtigd met een eed. Met een eedzwering. De Heere God heeft gezworen bij zichzelf. Hij kon het bij niemand anders doen. Er was geen hogere macht. Er is geen hogere macht. En dit was dus een dure eedzwering. Een eedzwering van de allerhoogste God. Een eedzwering van de allerbelangrijkste graad. In Hebreeën 8 vers 7, daar staat Hebreeën 8 vers 7. Oh. Wat heb ik? Ik zal het u even voorlezen. Immers, als het eerste verbond onberispelijk geweest was, zal er voor een tweede geen plaats zijn gezocht. In het boek staat het wat duidelijker. Aan het oude verbond mankeerde nogal wat. Als dat anders was geweest, zou er geen nieuw voor in de plaats gekomen zijn. Er mankeerde wat aan het oude verbond en daar moest een verandering in komen. En de Heere God kwam met die belofte dat hij een nieuw verbond zou sluiten met het huis van Israël en met het huis van Juda. En het nieuwe verbond is niet alleen voor Israël, maar het is ook voor ons. En als hij spreekt van een nieuw verbond, dan wil dat zeggen, dan wordt daarmee verklaard dat het oude verbond verouderd is. Ja, nu komen we toch Hebreeën 8 vers 10. Dat wil ik ook even voorlezen. Wat is nou het nieuwe verbond? Dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heer. Ik zal mijn wetten in hun hart, in hun verstand geven. En ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. Ja, vroeger waren er wetten en die werden geschreven op stenen tafels. En die werden in het verbondskist gezet. En er waren allerlei regels, geboden en verboden. Maar de mensen konden de wetten en de regels niet volbrengen. De Heer Jezus was gekomen en heeft de wet vervuld. Hij kwam met iets nieuws. De wet is door Mozes gegeven, maar de genade en de waarheid, daar is Jezus mee gekomen. Hij is de verpersoonlijking van genade en waarheid. En met zijn bloed heeft hij de weg naar de troon van God vrijgemaakt. Hij is door de hemelen gegaan en heeft verzoening gedaan bij de hemelse tabernakel voor ons. Voor al onze zonden, tot in de eeuwigheid, met zijn eigen bloed. En als wij tot bekering komen, als wij verzoend worden, als wij die wedergeboorte ervaren, dan gebeurt er iets wonderlijks. Zijn wetten, de wetten die gebaseerd zijn op liefde, worden in ons verstand gegeven en in ons hart geschreven. Zijn wetten worden in ons hart gegrift. Dat is totaal anders. Vroeger was het, vroeger met het volk van Israël, ik moet God lief hebben. Ik moet mijn naaste lief hebben. Ik moet mijn ouders respecteren. Ik moet. Dat was echt een moeten. Maar nu is het in ons hart geschreven. De liefde van God is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest. Nu is het dat je niets anders wil dan dat je de God wil liefhebben. Dat je je naaste wil liefhebben. Dat je ouders zult eren, want je doet het graag. Je doet het automatisch. Want je hebt bij die wedergeboorte heb je ook de natuur van God gekregen. Want dat is de natuur dat je automatisch het goede wil doen. Dat is het, dat het woord van God geschreven is in je hart. En je gedachten worden vernieuwd. Oh, dat is zo wondervol. En met het nieuwe verbond, de liefde en de genade die je hebt gekregen. Ja, je wil niets liever dan hem te gehoorzamen en hem te dienen. Je laat je dopen en je probeert van alles te doen in de bediening. Dat is wat het nieuwe verbond kan doen in ons leven. Ja, tot slot wil ik met u naar de gelijkenis van de vijf wijze en vijf dwaze maagden gaan. Deze gelijkenis, dat kunt u lezen in Matteüs 25. Deze gelijkenis is al zo vaak behandeld, dat hoop ik. Ik neem aan dat u dat wel kent. Maar het gaat, er waren 10 maagden. Ze hadden lampen, toortsen en ze gingen de bruidegom tegemoet. Ze gingen uit de bruidegom tegemoet. En 10, we zeggen een veelvoud. Dus zeg maar alle gelovigen, iedereen die hier zit, iedereen. Zeg iedereen die tot bekering is gekomen. En maagd wil zeggen dat ze puur en rein zijn. Ze zijn gereinigd door het bloed van het lam. En daarna hebben ze zich niet bevlekt met de zonden. En ze nemen hun lampen, dat wil zeggen, ze gebruiken het woord van God om te getuigen. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En ze gaan uit de bruidegom tegemoet. Dat betekent dat ze bezig waren met de wederkomst van de Heer Jezus. Dat de hemelbruidegom hem komt halen. Dat zijn al die maagden. En er was maar één verschil. 5 werden wijs genoemd, omdat zij een kruikje hadden. Een kruikje met olie. En die 5 dwaze maagden hebben een hoge kwaliteit van een kindschap Gods. Ze zijn rein. Ze zijn gewassen door het bloed van het lam. Onbevlekt. Ze hebben een goede getuigenis. En ze getuigen van het woord van God. En ze schijnen in deze donkere wereld een hoge kwaliteit in hun handel en wandel. Velen kunnen daar niet eens aan tippen. Ik kan niet eens aan tippen aan die reine handel en wandel van die dwaze maagden. En er wordt vaak uitgelegd dat die olie de olie van de Heilige Geest is. En dat ze, ondanks hun geweldige bediening, toch een beetje onverschillig en een beetje lichtzinnig waren. Zij denken er niet aan om een kruikje met olie te nemen. En hun lampen die branden wel, dus ze hadden wel een beetje olie. Maar niet het extra kruikje. En als de roepstem komt, de Heer Jezus komt, de bruidegom komt, de lampen van de dwazen die gingen uit. En ze vragen aan de anderen voor olie, maar er zal niet genoeg zijn voor allemaal. En terwijl de dwaze maagden gauw olie gingen kopen, zijn de wijze maagden binnengekomen en de deur is dicht. En daarna, als ze voor de gesloten deur kwamen, voltrekt er een drama voor de dwaze maagden. Heer, doe ons open! En de Heer zei, ik ken u niet. Ja, dat gun ik niemand dat zoiets zal gebeuren. En deze gelijkenis en andere gelijkenissen zijn hier niet voor niets. Ze zijn er dat wij moeten waakzaam zijn. We hebben een nieuwe verbond. De Heere God heeft een nieuwe verbond aan ons gegeven. En dat is pas het begin van ons kenschap Gods. We mogen alles op alles zetten, net als die maagden, om te schijnen in onze handel en wandel en de komst van de Heer Jezus verwachten, alsof het morgen is, dat Hij zal komen. En wat belangrijk is, dat extraatje, die olie die je nodig hebt om te schijnen, om de lamp brandende te houden, dat is de kracht van de Heilige Geest. Tot slot wil ik met u lezen Hebreeën 12, vers 14. Jaag de vrede na met allen en de heiliging zonder welke niemand de Heere zal zien. De vrede najagen. Vredestichters zijn. Niet alleen, maar hier staat met z'n allen. De Heere Jezus gehoorzamen, met z'n allen, niet de samenkomsten verzaken, maar met z'n allen naar de zondagse diensten, met z'n allen naar de bidstonden, met z'n allen naar de Bijbelstudie, met z'n allen naar de fellowship, voor zover het mogelijk is. En wel met z'n allen moeten met elkaar gaan. En jaag de heiliging naar, dat is die heiligmaking. Bezig zijn met de dingen van de Heer. Streven naar een heilig en afgezonderd leven met de Heer. Geen vermenging met de wereld. Maar een puur en een rein leven blijven leiden met de Heer. En de vrede met iedereen, zoveel als het in je vermogen ligt. En de heiliging zonder welke niemand de Heere zal zien. Zonder die heiligmaking kunnen wij de Heere Jezus niet zien. En we komen terug op de begintekst. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Het heeft de Heere Jezus alles gekost. Hij heeft zich vernederd. Hij heeft zijn bloed gegeven. Het christen zijn van ons was dus niet goedkoop geweest. Laten we dat ook in ons leven laten zien, dat het niet goedkoop is. En laten we niet lichtzinnig zijn. De Heer Jezus heeft de hoogste prijs betaald. moeten we hem ook het allerbeste geven in ons leven, zodat wij een rein en heilig leven zullen hebben en dat wij hem straks mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Met u de Heer Jezus zien, van aangezicht tot aangezicht. Maak hem groot. Zullen onze hoofden buigen.